Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer bij jullie te mogen zijn. Ja, en als het dan zo warm is, dan is het wel heel speciaal dat als je mag spreken, dat er gewoon een glaasje water voor je klaar staat. Dat voorrecht hebben jullie niet natuurlijk. Ik wil vanmorgen graag met jullie nadenken over het thema zien en gezien worden. Aan de hand van het verhaal uit Genesis hoofdstuk 16. En ik ga het lezen uit de NBV-vertaling. Genesis hoofdstuk 16. Even bladeren voor sommigen. Het voordeel van Genesis is dat je niet zo lang tijd nodig hebt om het op te zoeken. Genesis 16. Daar staat dit. Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abram. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abram stemde met haar voorstel in. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abram woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en ze werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed denkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron aan de weg die naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan? En waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. En die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer die tot haar had gesproken zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam. Lachai Roi. Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld. En Abram noemde de zoon die zij hem gebaard had, Ismaël. Abram was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. Tot zover. Jongen. Wat een dramatisch verhaal eigenlijk. Het zou zomaar het script kunnen zijn van een film vandaag. Alles zit erin. Zoveel menselijke emotie en drama en van alles zit erin. Heel herkenbaar. Abraham en Sarai. De mensen die in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Hebreeën, worden genoemd in een lijst van mensen die we de geloofshelden zijn gaan noemen. In het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 15, klaagt Abraham bij God over het feit dat hij nog steeds kinderloos is. En hij zegt God tegen hem, Abraham, jouw nageslacht gaat net zo talrijk worden als de sterren aan de hemel. En dan staat daar die prachtige tekst in hoofdstuk 15, vers 6. Abram vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Prachtige tekst. Abram vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Een tekst die in het Nieuwe Testament maar liefst 3 keer geciteerd wordt. In Romeinen, in Galaten en in Jacobus. Misschien zouden we wel kunnen zeggen, de kerntekst van het leven van Abraham. En datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 15, wat hiervoor staat, eindigt dan met dat God een verbond sluit met Abraham. Moet je even over nadenken. Dat moet wat geweest zijn voor Abraham. Wat een hoogtepunt in zijn leven. Wat een hoogtepunt in zijn geestelijk leven. Dat God zelf een verbond sluit met hem persoonlijk. Dat is wat. Ja, de tijd gaat door. En ondanks Gods belofte blijft Abraham nog steeds kinderloos. Zo zijn we begonnen in hoofdstuk 16, vers 1. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. En Sarai is een intelligente vrouw. Na al die tijd van wachten in vertrouwen en in geloof op de belofte van God, is het nu de tijd om initiatief te nemen. Er staat nergens dat ze met God iets overlegt. Nee, ze heeft een eigen plan, want ze heeft een Egyptische slavin. Ja. Als Abraham nou bij die slavin een kind verwekt, dan is dat toch haar kind? Want die slavin is van haar, dus dat kind dan ook. Dat klinkt in onze westerse oren een beetje raar, een beetje vreemd misschien, maar in die tijd en in die cultuur werd dat in dergelijke omstandigheden vaker gedaan. Je zou kunnen zeggen een cultureel geaccepteerde oplossing. Toen ik dat opschreef, toen moest ik wel even stoppen voor mezelf. Toen kwam er wel een eerlijke reflectievraag bij mezelf boven. Van hoe ga ik om met de woorden en de beloften van God? Blijf ik onvoorwaardelijk op hem vertrouwen? Blijf ik vasthouden aan Gods woord en aan zijn belofte? Ook als er dingen gebeuren die ik niet verwacht had, of die anders lopen als wat ik had gedacht, gehoopt dat er zou gebeuren, of die misschien wel in strijd zijn met mijn omstandigheden, mijn gedachten, mijn gevoelens. Of kies ik dan voor wat in mijn omgeving als een hele begrijpelijke oplossing gevonden wordt. Je zou kunnen zeggen een cultureel geaccepteerde oplossing. Maar is het niet juist zo dat het woord van God heel vaak op gespannen voet staat met de mening van ons mensen, met cultureel aanvaardbare oplossingen? En Hagar, de Egyptische slavin, hoe is het met haar? Nou, die vraag wordt helemaal niet gesteld. Niemand die iets aan haar vraagt. Nee, het enige wat er staat is dat Sarai haar aan Abraham tot vrouw gaf. Waarom? Maar om één reden. Om van Abraham zwanger te worden, zodat ze een kind kan baren voor Sarai. En in het hele verhaal lezen we niets over dat Hagar ook maar enige vorm van liefde krijgt of ervaart. Er wordt voor haar beslist. Er wordt voor haar gedacht. En helaas is dat wat nog steeds heel veel mensen meemaken vandaag. Dat ze in omstandigheden terechtkomen waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Waar ze niet zelf over na hebben gedacht misschien. En waar ze misschien helemaal geen liefde ervaren. Sterker nog, ik denk dat we allemaal van tijd tot tijd wel eens terechtkomen in omstandigheden waar we zelf niet voor gekozen hebben, want we leven in een gebroken wereld. En dat we allemaal wel eens in omstandigheden terechtkomen waarin we geen liefde ontvangen of ervaren. Of sterker nog, waar we ons misschien wel vreselijk afgewezen voelen. En hoe reageren we dan? Nou, de meest voorkomende en menselijke reactie is dat we gaan reageren op dezelfde manier zoals we zelf behandeld zijn. Dat doet Hagar ook. Lezen we in vers 4. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Ja, vind je het gek? Vind je het gek als je zo respectloos behandeld bent? Als je, nou even plat gezegd, bent weggegeven om seks te hebben, zodat je een kind zult baren, en dat kind vervolgens door iemand anders wordt opgeëist om ermee te pronken alsof het haar kind is. Dat voelt toch totaal onrechtvaardig en respectloos. En daar zien we het menselijk mechanisme van reageren zoals we zelf behandeld zijn. Het is niet voor niks dat in de psychologie blijkt dat veel slachtoffers zelf dader worden. Overigens, niet alleen bij de Egyptische slavin Hagar, want dan zou je nog kunnen denken, ja, dat is een Egyptische slavin, die is van niet van het volk van God, die weet niet beter. Nee, nou, de reactie op Hagars gedrag is dat Sarai, weet je nog, de geloofsheldin, zij reageert met precies dezelfde houding. Hoewel zij het plan had bedacht, geeft ze Abraham de schuld. Het is net als in Genesis bij de zondeval, en net zoals het patroon in het leven van mensen zo vaak gebeurt, anderen de schuld geven. En vervolgens stelt ze zich op tegenover haar man. Ze kiest niet voor eenheid, maar voor deeltijd. Jij of ik. En naar Hagar toe schiet ze in de overtreffende trap. Ze maakt haar leven ondraaglijk zwaar. En in andere vertalingen staat er dat ze haar vernederde. En nog in een aantal vertalingen staat er dat ze haar kwelde. Dat zijn toch wel heftige woorden. Zelfs een geloofsheldin is blijkbaar in staat tot dit soort dingen. Ik kan niet voor jou spreken, maar als ik voor mezelf spreek, moet ik in alle eerlijkheid erkennen dat ik soms tot hele giftige dingen in staat ben. Op het moment dat ik reageer in dezelfde houding als dat ik behandeld ben. En Hagar? Hoe reageert zij? Ze vlucht. Nou, dat is precies wat haar naam betekent. Hagar, vluchteling. En hoe herkenbaar is dat? Vluchtgedrag. Weglopen voor je omstandigheden. Weglopen voor je verantwoordelijkheid. Weglopen voor, vul maar in. Zo menselijk. En ik denk, als we eerlijk zijn, zo herkenbaar. En dan komt God. Een engel van de Heer spreekt daar aan in vers 8 en die zegt: Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Hagar, slavin van Sarai, zo spreekt hij haar aan. Hagar die kan dan wel kiezen om te vluchten voor haar verantwoordelijkheid, maar voor God verandert dat niets aan haar verantwoordelijkheid. Waar kom je vandaan? Met andere woorden, wat is je geschiedenis? Wat heb je meegemaakt? Wat is er allemaal gebeurd in je leven? En waar ga je heen? Met andere woorden, wat is je toekomst? Waar ga je naartoe? Wat is je plan? Wat wil je naartoe? Waar kom je vandaan? En waar ga je heen? Verleden en toekomst. En daartussenin is het nu. Het nu is het moment waarop God Hagar aanspreekt. Het nu is het moment waarop God ons aanspreekt. Wat we ook hebben meegemaakt in ons leven, wat ons verleden ook is, En wat we ook allemaal nog zullen gaan meemaken, wat onze toekomst ook is, welke plannen we ook hebben. God spreekt ons aan in het nu. Vandaag. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer. En wees haar weer gehoorzaam. Oeps. Maar dat was nu juist wat Hagar niet had bedacht. Ze was juist gevlucht bij haar meesteres vandaan. Hagar en Sarai hadden elkaars gedrag juist versterkt. En de ene afwijzing had de andere afwijzing opgeroepen. En de ene pijn had de andere pijn veroorzaakt. Ze waren recht tegenover elkaar komen te staan. Dat is precies wat er gebeurt wanneer we als mens reageren vanuit onze natuurlijke neigingen. Wanneer we zelf proberen controle te hebben en de zaken zelf te regelen zoals het ons goed lijkt. En op dat punt komt God. En zijn opdracht is: ga terug. Wees haar weer gehoorzaam. Dat is de sleutel die God ons geeft om daadwerkelijke verandering te brengen in ons leven en in deze wereld. Reageren in de tegenovergestelde geest. Leven in het koninkrijk van God is leven in de tegenovergestelde geest. Tegenovergesteld aan de geest van deze wereld. Op ons werk, in onze klas, in onze buurt, in de gemeente. Leven in de geest van Christus is reageren in de tegenovergestelde geest. Dat is de enige manier om de destructieve patronen van reageren te doorbreken. Kijk maar naar het onderwijs van Jezus. Slaat iemand je op je wang? Keer hem ook de andere toe. De tegenovergestelde geest. Prest iemand je, zet iemand je onder druk om een mijl met hem te gaan? Ga de twee. Doe het vrijwillig. Tegenovergestelde geest. Heb je een vijand? Heb hem lief. Bid voor hem. Tegenovergestelde geest. God geeft Hagar, de vluchteling, de opdracht om de tegenovergestelde weg te gaan. Terug naar waar ze voor weg was gevlucht. Maar hij stuurt haar niet weg zonder belofte. Je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar jij het te verduren had. Wat een prachtige zin is dat. Wat klinkt daar ongelooflijk veel liefde en zorg in door. Ja, ja Hagar, je hebt het zwaar. Ja Hagar, er is je onrecht aan gedaan. Ja Hagar, je bent afgewezen. Ja, Hagar, je omstandigheden zijn ontzettend moeilijk. Maar de Heer heeft je gehoord. En je mag gaan met de belofte dat de vrucht van jouw leven Ismaël genoemd wordt. Dat betekent God hoort. Of ook God verhoort. Of God ziet en is genadig. Of God zal horen. Is het daarmee een gegarandeerde happy end, een gegarandeerd makkelijk leven verder voor Hagar? Oh nee, helemaal niet. Als je het verhaal verder leest, gaat ze nog genoeg meemaken. Maar ze mag wel gaan met de belofte van God. Want een belofte die niet alleen voor haar is, maar voor ons allemaal, die in de tegenovergestelde geest reageren. Ja, maar dat kan je toch eigenlijk niet van mensen vragen. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is ook zo. Maar daarom hebben we pas Pinksterfeest mogen vieren. De uitstorting van Gods geest. De Heilige Geest. De tegenovergestelde geest. We hoeven dat niet in onze eigen kracht te doen, want dat kunnen we helemaal niet. En nu Hagar deze ontmoeting met de engel van de Heer heeft, is alles anders. Van een op de vlucht geslagen, vernederde, hopeloze vrouw klinken er nu krachtige woorden uit haar mond. Toen riep ze de Heer die tot haar gesproken had zo aan: U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Wat een geweldige belijdenis. U bent een God van het zien. Ik heb hem gezien die naar mij heeft omgezien. Nou, die les, die wil ik koesteren vanuit dit Bijbelgedeelte. God is een God van het zien. Hij ziet ons en hij ziet naar ons om. Ben je blij? God ziet je en hij ziet naar je om. Ben je verdrietig? God ziet je en hij ziet naar je om. Heb je pijn? God ziet je. En hij ziet naar je om. Ben je boos, gefrustreerd, radeloos, enzovoort? God ziet je. En hij ziet naar je om. Maar dat niet alleen. God ziet niet alleen ons, maar wij mogen ook hem zien. Heb ik niet hem gezien? We mogen God zien. De Bijbel staat vol met prachtige teksten over het zien naar God. Ik heb er zomaar even willekeurig 3 even opgeschreven. Johannes 1 vers 29. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Matthäus 28 vers 6. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Maar kom en zie de plaats waar hij gelegen heeft. Hebreeën 12 vers 2. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. In alles mogen we zien op hem die naar ons omziet. De bron waar Hagar deze ontmoeting met God heeft, krijgt de naam Lachai Roi. Dat betekent bron van de levende die mij ziet. Of bron van de levende die naar mij omziet. Dat is de bron waar wij uit mogen leven. En wat je omstandigheden ook zijn of ooit zullen worden, dat is de bron waar jij en ik uit mogen putten. De levende die mij ziet en naar mij omziet. We mogen zien op God. In de wetenschap dat we door hem gezien worden. Amen.